leven? Nou, heel vaak als we het hebben over het volgen van Jezus, dan hebben we het over hoe kunnen wij ons eigen leven door betere daden te doen, door nog meer Bijbel te lezen, door nog harder te bidden, door een betere volgeling van Jezus te zijn, om God maar blij met ons te laten maken. Zodat Hij blij is met wie wij zijn. En de vraag die ik vanochtend alvast bij je neer wil leggen is: volg jij Jezus vanuit een verlangen, omdat je van Hem houdt, omdat je weet wie Hij is, omdat je Hem hebt ontmoet? Of volg je Hem misschien wel vanuit een verplichting? Omdat je nou eenmaal zo bent opgegroeid of altijd met je ouders mee moest naar de kerk. En zit je hier vanochtend eigenlijk omdat je het gevoel hebt dat je niet anders kan kiezen. En die twee zijn erg belangrijk. Want als we kijken naar het verhaal in Lucas 19, dan is het een verhaal wat jullie waarschijnlijk al heel vaak hebben gehoord. Als je naar de zondagschool bent geweest, heb je dit verhaal ook al 800 keer voorbij zien komen. Heb je er, nou ja, zoals hier, kleurplaten over getekend en ken je dit verhaal heel goed. Maar we gaan er met elkaar opnieuw induiken. We gaan met elkaar naar Lucas 19 vanaf vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacchaeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was maar klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacchaeus was gaan staan en zei tegen de Heer: kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen. Want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Een heel bekend verhaal over Zacchaeus. En een klein beetje achtergrondinformatie over Zacchaeus. Zacchaeus was een hoofdtollenaar. Dat kun je vergelijken met een belastingambtenaar van vandaag de dag. Hij zat aan het begin van de stad om daar tol op te eisen van de mensen die de stad binnen wilden komen. Alleen Zacchaeus die vroeg niet alleen de tol. Nee, hij perste mensen flink af voor veel hogere bedragen om de stad binnen te komen. Dus je kunt begrijpen dat de mensen in de stad best wel een hekel aan deze man hadden. Dat ze geen goede band en geen goede relatie hadden met Zacchaeus. En toen Zacchaeus hoorde dat Jezus de stad inkwam, wilde hij Jezus heel erg graag zien. Maar ja, als hij met zijn kleine lichaam, want er staat dat hij klein van stuk was, als hij daar door de menigte zou bewegen en mensen zouden zien dat hij daar rond zou lopen, dan zouden ze misschien wel wat aandoen, omdat ze zo'n hekel aan hem hebben. Dus Zacchaeus kiest ervoor om in een boom te gaan zitten waar niemand hem kan zien. En dan komt Jezus de stad binnen en ziet Zacchaeus zitten in de boom. En zegt Zacchaeus: ik moet vandaag bij jou thuis komen eten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want in die ontmoeting met Jezus, daar gebeurt wat bij Zacchaeus. Iets wat ik nog niet zo heel vaak heb zien gebeuren, zomaar bij mensen, maar waar ik ontzettend erg in geloof. In de ontmoeting met Zacchaeus, met Jezus, draait het leven van Zacchaeus 180 graden om. Jezus komt thuis eten bij Zacchaeus en in die ontmoeting ontmoet Zacchaeus perfecte liefde en perfecte genade. En zegt Zacchaeus compleet vanuit eigen beweging: Heer, ik wil leven voor u. Ik wil aan ieder die ik wat heb afgeperst, wil ik viervoudig terugbetalen. Alles wat ik van hen heb gestolen. En het bijzondere is dat als Jezus bij Zacchaeus komt, lezen we niks over Jezus die tegen Zacchaeus zegt: hey Zacchaeus, ik heb hier nog een lijstje van dingen die je verkeerd hebt gedaan. Je moet deze persoon nog vergeving vragen. Je hebt zoveel schuld openstaan. Ik heb nog een appeltje met je te schillen. Jezus zegt ook niet tegen Zacchaeus, je moet je nu bekeren. Nee, Jezus ontmoet Zacchaeus. En in die ontmoeting met genade, in die ontmoeting met Jezus, onze verlosser, verandert het leven van Zacchaeus compleet. 180 graden draait hij om en hij gaat Jezus volgen. Nou, dit vinden we vaak nogal lastig, zo'n soort verhaal. Want eigenlijk wordt Zacchaeus bevrijd van zijn slechte levensstijl. Maar hoe moeilijk is het om die genade van Jezus te kunnen begrijpen of te kunnen omvatten? Dat kunnen we helemaal niet. We kunnen niet begrijpen wat Jezus... Hij hoeft geen zondaarsgebed te bidden om goed genoeg te zijn. Nee, Jezus die kent Zacchaeus. Want wat is zo bijzonder? Jezus en Zacchaeus hebben elkaar nog nooit ontmoet. Maar Jezus ziet Zacchaeus zitten in de boom en noemt Zacchaeus bij zijn naam. En de naam Zacchaeus betekent hij die rein is. Hij die rein is. Vandaag mag ik, wil ik bij jou thuis komen eten. Nou, ik kan je vertellen, zoals je misschien net al hebt gehoord, als Zacchaeus één ding niet was, dan was het rein. Hij had een oneindige lijst aan dingen die hij verkeerd had gedaan. Maar rein was hij zeker niet. Dat was hij niet. En toch kiest Jezus ervoor om Zacchaeus aan te spreken bij zijn naam. Jij die rein bent. Ik wil vandaag bij jou thuis komen eten. En dat komt ook bij de kern van deze boodschap. Als God naar jou en naar mij kijkt, ziet hij iets anders dan als jij en ik naar onszelf in de spiegel kijken. Als jij en ik naar onszelf kijken in de spiegel, dan kunnen we wel 800 dingen noemen die anders zouden kunnen. Dingen die beter moeten, waarin we ons leven moeten beteren, zodat we een beter christen zijn, zodat we maar goed genoeg zijn. En hier lezen we een verhaal over een man die een zondig leven leidt, Jezus ontmoet en zijn leven 180 graden draait. En soms zijn we misschien wel een beetje bang voor iets te veel genade. Maar weet je wat ik geloof? Als wij die genade ontmoeten, zoals Zacchaeus Jezus ontmoet, dan laat ons dat niet onveranderd. Dan hoeven we niet bang te zijn dat we misbruik gaan maken van die genade. Want als we echte genade ontmoeten, Jezus zien hangen aan dat kruis en ons beseffen wat hij voor ons gedaan heeft, dan laat ons dat niet onveranderd. Dan gaat dat ons van binnenuit veranderen. Als wij Jezus echt ontmoeten. Als wij naar dat kruis kijken, zien we daar onze verlosser hangen. Onze bevrijder hangen. Maar hoe vaak leven wij nog niet in gebondenheid en zitten we vast aan bepaalde dingen? Worstelen we met zonde, dingen die verkeerd zijn in ons leven? En vergeten we dat we een bevrijder hebben waar we naartoe mogen stappen? Zoals ik net al zei, Jezus noemde Zacchaeus bij zijn naam. En als Jezus naar Zacchaeus kijkt, ziet hij wat anders dan als Zacchaeus naar zichzelf kijkt. Zo is het ook voor jou en voor mij. Als God naar jou kijkt, ziet hij iets anders dan als jij naar jezelf kijkt. En dat brengt ons eigenlijk bij twee realiteiten. We hebben aan de ene kant hebben we Gods realiteit. God kijkt met zijn ogen naar jou en ziet zijn geliefde zoon, zijn geliefde dochter. Zoals net ook met dat verhaal van Max Lucado zo mooi zichtbaar werd, God heeft ons gemaakt. Hij heeft jou en mij gemaakt. En God kijkt door zijn ogen naar jou toe. En we hebben aan deze kant hebben we onze eigen realiteit. Ons kaderde beeld van wie wij zijn. Datgene dat als jij in de spiegel kijkt, wat je daar realiteit ziet worden. En misschien voelt het ook om naar jezelf te kijken zoals God dat doet. Want als we een nieuwe identiteit ontvangen door wat Jezus daar aan het kruis heeft gedaan, waarbij je een zoon en een dochter bent, waarbij je bent overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht, en een nieuwe identiteit hebt ontvangen als heilige, als zoon, als dochter, dan mogen we daarin gaan wandelen. En de vraag is eigenlijk, als ik hier mijn eigen realiteit heb, als ik mijn ogen naar mijzelf kijk. En als hier de God van hemel en aarde is. Wie spreekt dan de waarheid over jouw leven? Jij en ik met ons bekaderde beeld. Of de van hemel en aarde. Weet u wat zo bijzonder is? Sinds de komst van Jezus lezen we in de Bijbel geen één keer meer dat een christen als zondaar wordt aangesproken. Nee, een christen wordt aangesproken als heilige. Er is fundamenteel iets veranderd in het wezen van Gods kinderen. We hebben een nieuwe identiteit ontvangen. We zijn bevrijd van onszelf. Jezus, de bevrijder. En we mogen gaan wandelen in de identiteit die we ontvangen hebben als zonen en dochters van God. Nou, zoals ik het net al even noemde, we hebben hier dus onze eigen realiteit en daar Gods realiteit. Ik wil daar twee andere namen aan geven. Namelijk onze conditie en onze positie. Onze conditie die is veranderlijk. Dat betekent dat onze daden invloed hebben op wie wij ten diepste zijn. En onze positie staat vast. Dat betekent de manier waarop God naar ons kijkt is onveranderlijk. Daar kan niks meer aan af worden gedaan. Het kruis is voor eens en voor altijd genoeg. Maar de duivel zal er alles aan proberen te doen om ons te laten geloven dat onze conditie, dus wat we doen, onze daden, invloed hebben op onze positie. Want zo vaak als we kijken naar ons eigen leven, kijken we alleen maar naar ons eigen leven op gedragsniveau. De dingen die we verkeerd doen, de dingen die we anders kunnen. Terwijl ten diepste onze identiteit niet wordt bepaald door ons gedrag, maar wie onze maker zegt dat wij ten diepste zijn. Zonen en dochters van de Allerhoogste God. Waardoor we bevrijd worden van de zonde. En dat staat heel mooi in 2 Korinthe 5. Vers 17 tot en met 21. Dat gaan we met elkaar lezen. Daarom ook, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, is voor eens en voor altijd genoeg. En ik weet niet waar jij mee worstelt, wat jij doormaakt, welke dingen in jouw leven nog spelen die zwaar op je drukken. Maar je mag weten dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen. Je mag leven vanuit een nieuwe realiteit, vanuit jouw positie als zoon en dochter van God. En Paulus die geeft er nog wat verder toelichting over in Romeinen 6, vers 6 tot en met 11. Immers we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij die uit de dood is opgewekt niet meer sterft. De dood heeft geen macht over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Nou, ik kan me voorstellen dat als je deze teksten leest en deze boodschap hoort, dat je even denkt, hoe zit het nou precies? Hoe zit het nou precies? Want als ik naar mijn eigen leven kijk en uitgenodigd word om te wandelen in een nieuwe identiteit, als heilige, als zoon en dochter, als dood voor de zonde, hoe kan het dan dat ik toch nog zo vaak in mijn dagelijks leven toch nog zo erg worstel met die zonde. Voelt bijna hypocriet om te zeggen, ik ben een heilige. Omdat je eigenlijk weet dat als jij met jouw ogen in de spiegel kijkt, dat je eigenlijk een heel ander leven ziet. Maar weet je wat ik geloof? Hoe meer wij gaan leren om te wandelen vanuit die nieuwe positie, te wandelen vanuit die nieuwe schepping, te wandelen als zonen en dochters, door te zeggen, ja Heer, elke keer als ik val mag ik weer teruggaan naar deze plek en weten, ik ben goed genoeg. Ik ben heilig door u. En ik weet dat ik het niet heb verdiend. Ik weet dat ik er niks aan heb kunnen doen. Maar u kiest ervoor om op deze manier naar mij te kijken. In plaats van dat we op deze plek blijven hangen in schaamte en schuld, alleen maar een zwaardere last met ons mee gaan dragen, een zwaarder juk, en naar dat kruis toe gaan en God haast smeken, als het dan erg kan, als er nog een beetje genade is, mag ik het dan hebben? Nee, we mogen zijn genade ontvangen. Waar jij ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, of wat je misschien ook nog verbergt, je mag naar dat kruis toe komen en die genade ontvangen. Er werd net al even wat voorgelezen vanuit Johannes 8. En in Johannes 8 vers 32 staat, u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Jezus noemt zichzelf de weg, de waarheid en het leven. En die ontmoeting met Jezus die Zacchaeus had, die veranderde hem compleet. En als wij de waarheid zullen kennen, dan zullen we daadwerkelijk vrij zijn. Als we Jezus echt leren kennen, echt ontmoeten, zullen we daadwerkelijk vrij zijn. Toen ik 14 was, toen zat ik op de middelbare school, zoals iedereen van jullie. En toen ik daar zat, werd ik in de pauze een keer door een groepje jongens bij elkaar gehaald en gingen we in een kringetje zitten. Een van de jongens die pakte zijn telefoon en die duwde zijn telefoon in mijn gezicht. En die zei, Thijs, dit moet je zien. En toen ik dat scherm bekeek, zag ik daar beelden van pornografie. En helaas is dat toen de start geweest van een lange pornoverslaving, waar ik heel erg lang mee heb geworsteld. En elke keer weer, als ik daarin terugvoel, voelde ik me zo rot en zo naar. Elke keer worstelen, niet goed genoeg. Ik moet het beter doen. Ik moet hiervan afkomen, want anders is God niet blij met mij. Anders kan ik niet behagen. Anders kan ik niet ooit spreken zoals ik nu voor jullie mag spreken. En dit verhaal over conditie en positie heeft mij vrijgezet. Ik heb mogen leren dat elke keer als ik terugviel in verkeerde dingen, dat ik naar God toe mocht gaan en in plaats van 3 dagen schuldig voelen, harder Bijbel lezen, harder bidden, weer op de knieën, elke keer niet goed genoeg, ik terug mocht komen naar de Vader en zeggen, Heer, hier ben ik weer. Zoals die verloren zoon die thuiskomt bij de Vader. En zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor wat u voor mij heeft gedaan. En ik wil mezelf leren zien als heilige. Waardoor ik geen ruimte meer gaf aan schaamte en schuld. En ik steeds meer kon gaan wandelen in de identiteit die Jezus voor mij had. En zoals ik net al zei, de duivel zal er alles aan proberen te doen om wat hier gebeurt op conditie en gedragsniveau, dat wij gaan geloven dat dat invloed heeft op wie we daadwerkelijk zijn in Jezus Christus. Want we zijn vrij. We zijn bevrijd van de macht van de zonde. En daar mogen we steeds meer in gaan wandelen. En een vriend van mij, Robbie, die zegt altijd heel mooi, we kunnen niet in eigen kracht verkrijgen wat ons door Christus in genade al geschonken is. We kunnen niet harder werken en harder werken zodat God maar blij met ons. Nee, hij heeft ons zijn goedkeuring en acceptatie gegeven omdat wij zijn zonen en dochters zijn. En als we gaan ontdekken dat we hierin gaan wandelen, dan gaan we niet meer leven voor de goedkeuring van anderen, voor de acceptatie van anderen, voor de aanvaarding van mensen die onze identiteit moeten vervullen en bevestigen. Maar dan gaan we leven vanuit goedkeuring en vanuit aanvaarding. Omdat wat God over ons zegt het belangrijkste is wat er is. Want wat mensen over ons zeggen is veranderlijk. Maar wat God over jou en mij te zeggen heeft, staat vast. De band mag alvast naar voren komen. Ik ga nog één tekst met jullie lezen. Die tekst staat in Jesaja 61, vers 1. Uit de HSV. Er staat: de geest van de Heere Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om de blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Dit gaat over Jezus. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Als we het vandaag hebben over het thema Yeshua, bevrijder, verlosser. Dan mag deze tekst je opnieuw raken. Vooral door deze zin. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen. En wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Er wordt hier een beeld geschetst van iemand die in een gevangenis zit. Zonder ketenen, met de deur open. Maar hij zit nog steeds in die gevangenis. Voor zij die gebonden zaten. Opening van de gevangenis. Verleden tijd. Niet meer gebonden, maar gebonden zaten. En ik weet niet of je je daarin herkent. Want als je dit verhaal hoort en je hoort over de bevrijding en de verlossing die Jezus heeft gebracht, over die nieuwe identiteit. Maar je ervaart nog steeds dat je in die gevangenis zit en er maar niet uitkomt. Dan hoop en bid ik dat je dit beeld voor je ziet. Dat je misschien in die gevangenis zit, maar dat je gebonden zat en niet meer zit. En dat dat de realiteit is waar je in mag gaan staan. En dat de gevangenisdeur open is. Het enige wat jij nog hoeft te doen is uit die gevangenis stappen. Aannemen het offer van Jezus. En alles wat dat met zich meebrengt. Ja, Martijs, hoe zit het dan met bekering en je oude leven afleggen? Jazeker, dat hebben we ook gelezen. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Als jij uit die gevangenis stapt en je omkeert van je oude leven en Jezus ontmoet in zijn genade, dan zal hetzelfde gebeuren met jou als bij Zacchaeus gebeurde in Lucas 19. Ik wil je vragen om te gaan staan. De band gaat zo meteen nog even doorspelen. En ik wil ook vragen, is er een gebedsteam aanwezig? Ja. Ik wil je vragen om naar de zijkanten te lopen. Als je in het gebedsteam zit. Ik ga een oproep doen. En dit is een moment tussen jou en God. En ik wil je daarbij ook vragen om je ogen te sluiten. Neem nog even dat beeld voor je. Van wat in Jesaja wordt beschreven. Van die persoon die in die gevangenis zit. Gebonden was, maar vrij is. En de deur die wagenwijd open staat. Maar hij of zij zit nog steeds in die gevangenis. En je hebt het idee dat je daar niet uit kan. Misschien ben jij het wel. Misschien hoor je deze boodschap. En mag jij vanochtend uit die gevangenis lopen. De deur staat open. Jezus heeft je vrijgemaakt. En je staat hier en je kijkt naar je eigen leven. En je denkt, ja, maar je moest eens weten wat er zich afspeelde. Je moest eens weten wat ik 's avonds opzoek als ik alleen thuis ben. Je moest eens weten hoe ik met mijn buurman, mijn familie, met mijn klasgenoten omga. Je moest eens weten dat ik misschien ook wel eens mensen heb afgeperst. Je moest eens weten de erge dingen die ik heb gedaan en anderen heb aangedaan. Ik verdien het misschien wel om in die gevangenis te zitten. En dan komt Jezus naar je toe. Reikt zijn hand uit. Maakt de boeien los van waar jij misschien nog aan gevangen zit. En nodigt je uit om uit die gevangenis te lopen. en in het licht te stappen. Naar Hem toe. Ik wil je vragen, als jij dit bent, en het vraagt een moedige stap, maar doe het, want het is tussen jou en God. Als jij dat bent, wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Om uit je rij tevoorschijn te komen en naar voren te stappen. Het is een strijd in ons denken. We zijn vrijgemaakt door Jezus. Kom maar naar voren als dit voor jou geldt. Ik geloof dat er mensen in de zaal zijn die voelen op hun hart de Heilige Geest kloppen. Ik wil je uitnodigen om de moed te hebben om naar voren te stappen. Ja, kom maar. Kom maar naar voren. Dit is geen plek van schaamte en schuld. Dit is de plek waar wij onze bevrijder mogen ontmoeten. Kom maar naar voren. Steeds uitgenodigd om te komen. Ik wil aan de zaal vragen om met mij mee te bidden voor deze prachtige, moedige mensen. Want jullie hebben de moed om uit die gevangenis te stappen. En dit is een dag van vrijheid. Ik wil je vragen om je handen uit te strekken en met me mee te bidden. Lieve Vader, dank u wel voor deze prachtige mensen die de moed hebben om naar voren te stappen. Heer, om te antwoorden op de vraag die u stelt om uit die gevangenis te komen. Heer, die gevangenis die open staat, die boeien die los zijn. Zij die gevangen zaten, je bent nu vrij door Jezus Christus. Lieve Heer Jezus, ik nodig u uit, Heer, om opnieuw uzelf kenbaar te maken in de levens van deze prachtige, mooie mensen. Heer, ik bid ook voor een ieder die in de rij staat en niet naar voren heeft durven te komen. Heer, dank u wel dat u hen ook ziet. Ook voor jullie spreek ik dit gebed uit. Dank u wel, Heer, dat u ons vrij heeft gemaakt. En Heer, ik bid dat de komende dagen, de komende weken, u met deze mensen meegaat, Heer. Om te laten zien hoe zij kunnen wandelen in de vrijheid die u wilt geven. Heer, dank u wel dat ze de moed hebben om naar voren te stappen. En kenbaar te maken aan u. Ik wil niet langer in die gevangenis zitten. Ik wil eruit. Ik wil met Jezus in vrijheid wandelen. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat het vandaag bevrijdingsdag is. En dat we de vrijheid die u geeft mogen vieren. In Jezus' machtige naam. Amen.